Wat wil je dat ik zeg? Gewoon welkom. Oké, welkom. Hallo. Ja, van harte welkom gemeente. Dit is mijn eerste keer als dominee. Gaat me altijd goed af.
Welcome to the world.
Ik verpas je heel aan, ik ken het hele lied niet. Moet je mij horen, Jan? Oh, helemaal goed. Ik geloof dat ik hem aardig goed gezet heb. Zo.
Thank you.
jas snijden, zou ik zeggen. Ja, dat kan niet. Nee, dat is wel bestuurd. Nou, een beetje. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, daarom. Ja. Ja, we moeten het zelf weten, denk ik natuurlijk. Ja. Ik vind solo niet zo zitten, maar we kunnen wel gewoon dat jij een solo doet, of een van jou, of jouw zus, Claudia, en dat we dan dat welkom to the Holy Child of Welcome met z'n allen doen. Het laatste stukje.
Ja, dat is wel leuk.
Ja, als je dan de eerste begint, is het gewoon mooi. Dan baas een beetje af.
Thank you.
En vallen wij dan in bij het laatste, bij het welkom Holy Child?
Ik denk dat zij beter welkom Holy Child alleen kan doen.
Oké, okay, prima.
Ja, als je die wil doen, dan doe ja, ga jij die eerste en dan doe ik sowieso dat fragile finger. Dat zet zo'n stukje heel klein. Dus de vierde. En dan de rest allemaal, denk ik, even kijken.
Long awaited, holy stranger, make Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen hier hartelijk welkom. De dienst waarin dominee Kwant hoopt voor te gaan. We willen deze dienst beginnen met het luisteren naar het luisterlied. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. Wij belijden onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Gemeente, genade voor u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij zingen Psalm 89 vers 3, 9, 10 en 11. Psalm 89, vers 3, 9, 10 en 11. Alle liederen zijn uit het liedboek voor de kerken 1973. Wij gaan samen bidden om een gezegende dienst. Na ons gebed zingen wij gezang 141. Gezang 141. Laten wij samen bidden. Heren, de dag van gisteren en de dag van vandaag, ze zijn vol met kerkdiensten. Vol met diensten waarin we u zoeken, als de God die ons deze dagen geeft. Maar het is ook nogal wat er aan het begin van onze jaartelling gebeurd is, daar in dat kleine Bethlehem. We kunnen het nauwelijks bevatten allemaal. En daarom kunnen we telkens ook weer in uw woord terecht, om weer een facet van datgene wat gebeurde op te doen lichten en naar voren te halen. Dat willen wij ook in deze dienst op de tweede kerstdag doen. Op de dag die aan uw eer is gewijd. De dag van de opstanding van uw Zoon. Zo komt dat vandaag samen. Zijn geboorte en zijn opstanding. En alles wat daartussen zit. Wij danken u dat we dat nog een keer mogen beleven en daarover mogen nadenken. We doen dat met een heel klein deel van de gemeente hier in de kerkzaal. Een veel groter gedeelte van de gemeente thuis of misschien nog weer ergens anders. Wij bidden u dat onze harten open mogen zijn. Dat we datgene wat we uit de Bijbel lezen, dat we dat oppikken, dat ons dat raakt. En dat we benieuwd zijn wat u daarin tot ons wil zeggen. Altijd, Heere God, hebben we daarbij de hulp van uw geest nodig. We kunnen denken, we kunnen lezen, we kunnen de woorden vormen, we kunnen ze op een rij zetten. Maar daarmee grijpen we het nog niet. Daarmee hebben we de bedoeling van die woorden nog niet in onze macht. En die krijgen we ook niet in onze macht. Daartoe bidden we om uw geest. Die de harten opent, die de oren opent. En die ons laat zien wat u door die geest tot ons als gemeente wilt zeggen. Helpt u ons zo. En staat u ons bij, hier en thuis. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Er staat nu op de liturgie dat ik de collecte zal aankondigen. Dus dat doe ik ook, maar ik heb geen idee waarom ik het doe. Maar ja, het staat er, dus ik ben gehoorzaam. De collecten zijn voor kerk en zending. En u en jij weet wel een manier om uw geld kwijt te raken. Vast wel. En dan gaan we nu naar de schriftlezing. Ja, je staat, je zit wel te lachen, maar ik kan het ook niet helpen, Jurri. Ik doe gewoon wat er staat. Ja. Nou, de schriftlezing, die is uit Hebreeën 1, de versen 1 tot en met 14. Hebreeën 1. En daarna zingen wij Psalm 115, vers 1, 2 en 3. Psalm 115, vers 1, 2 en 3.
Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: Ik zal voor hem tot een vader zijn, en hij zal voor mij tot een zoon zijn? En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: En laten alle engelen van God hem aanbidden. Van de engelen zegt hij weliswaar: Die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En zij zullen allen verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen, en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover.
De tekst voor de verkondiging vanmiddag is het eerste vers uit de brief van de Hebreeën. Hebreeën 1 vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen had gesproken door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En na de verkondiging zingen wij gezang 132. Gezang 132. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is kerstfeest voor een feest? Is dat nou een kijkfeest of is het een luisterfeest? Nou, de manier waarop ik het u en jou vraag, dat doet u natuurlijk al vermoeden, het zal het laatste wel wezen. Het zal wel een luisterfeest wezen. Maar spontaan denk je toch al gauw bij kerst, dat is een kijkfeest. Want er is met kerst zo ontzettend veel te zien, hè. Neem nou ons kerkgebouw. Dan zie je daar onder die luidsprekers zie je wat hangen. Dat zijn dan stukken kersttakken met kerstballetjes erin. Daar ook. De preekstoel is versierd met hele lange draden waar ook kersttakken doorheen zijn gewonden en lampjes erin. En ik denk dat jij die lampjes heel mooi vindt, hè, jonge vriend, vriendelijke vriend. Ja, even aan deze kant, dankjewel. Vind jij die lampjes mooi? Vind je die lampjes mooi? Ja? Heb je thuis ook lampjes? Ja? Heb je een kerstboom misschien thuis? Je mag wel praten, hoor. Nu mag je praten. Heb je een kerstboom thuis? Ja. Nou, mooi toch? En zitten er lichtjes in? Ja. Hoeveel? Ja, misschien wel 20, hè? Zullen we 20 zeggen? Ja, ik zeg 20. Ja. En kijk je daar veel naar? Kijk je veel naar de kerstboom? Zeg maar ja, hoor. Anders mis ik mijn preek. Ja, je kijkt naar de kerstboom, vast. En als je naar de kerk gaat en als je terug naar huis gaat, dan zie je bij de huizen ook allemaal lichtjes in de tuin en tegen de muren aan. Met kerstfeest er een hele hoop te kijken. Nou, dat hebben we in de kerk, dat hebben we thuis. En als we de boodschappen doen of gedaan hebben, dan kom je in het winkelcentrum. En nou ja, al naar gelang of je in een passage bent, hè, of dat het buiten is, maar overal zijn wel lampjes en lichtjes en hertjes die lichtjes geven. Het is allemaal heel mooi met kerstfeest. Ja. En daar is ook nog geen eens zoveel mis mee, hoor. Want er is ook heel veel te kijken, hè, op kerstfeest. Want het gaat uiteindelijk om een geboren babytje, toch? De Heer Jezus, hè, is geboren met kerstfeest, hè? Ja, als een babytje. Ja. En babytjes wil je altijd zien. Ja, wie wil er nou geen baby zien? De herders ook, hè? Ook de herders wilden een baby zien. De Heer Jezus geboren in de stal. Maar bij die herders, gemeente, bij die herders merk je al dat kerstfeest toch meer is dan een kijkfeest. Want als die herders die boodschap van die engel hebben gehoord, let wel, gehoord, hè, met hun oren, dan zeggen ze, kom op, laten we naar Bethlehem gaan om te kijken wat het woord heeft gebracht. Kijken naar wat het woord heeft gebracht. Het woord. Dus het gaat met kerstfeest ook over woorden. En als het om woorden gaat, dan gaat het dus ook over luisteren naar die woorden. Dus met kerstfeest hebben we onze ogen nodig. Dan houden we onze ogen goed open. En maar kijken. Maar nog dieper is dat we ook leren om de oren open te houden. En om te luisteren. En dat is nou precies, gemeente, waar het in Hebreeën 1 over gaat. Nadat God vroeger, vaak, vele malen, en op veel manieren, op vele wijzen, tot de vaderen had gesproken door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Let wel, God heeft tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij op de aarde liet komen. Dat zegt die briefschrijver aan de Hebreeën. Het is een wat merkwaardig begin. Ik weet niet of u er wel eens over hebt nagedacht, of u dat wel eens is opgevallen. Want die schrijver die valt met de deur in huis, hè. We weten ook geen eens wie het is. Dat wil zeggen, in de herziende Statenvertaling wordt hij aan Paulus toegeschreven. Nou, dat is omdat de herziende Statenvertaling natuurlijk toch tegen de Statenvertaling aanleunt in de 17e eeuw. Met de kennis van toen dacht men dat het wel door Paulus geschreven zou zijn, alhoewel dat er ook twijfel over was. Maar dat zal toch niet wezen, want de verschillen met de brieven van Paulus zijn te groot. Dus het is een brief, ja, die ontvangers natuurlijk wel uit een bepaalde persoon gehoord zullen hebben, maar voor ons is het eigenlijk een anonieme brief, hè? We weten niet van wie die vandaan komt. Een anonieme brief. Nou, ik weet niet of u wel eens anonieme brieven hebt gehad. Ik een enkele keer. Daar word je meestal niet vrolijk van anonieme brieven. Nee, daar word je niet vrolijk van. Maar dit is een anonieme brief die een boodschap heeft waar je pas wel vrolijk van wordt. Niet bekend wie de brief is. En hij doet ook geen moeite om eens even een aanloopje te nemen, hè? Want meestal als je, nou eigenlijk bijna altijd, als je de brieven van het Nieuw Testament leest, dan zijn ze wel van Paulus, van Petrus, van Johannes. En dan in de eerste versen, vaak in de eerste vers, dan maakt die schrijver zich bekend. Ik, Paulus, apostel van Christus Jezus, iets in die koers. En dan aan de gemeente van, nou noem maar op, hè, Rome, Korinthe, Efeze, al die gemeenten daar in het Nieuwe Testament. En dus dan is de geadresseerde ook bekend. En dan genade voor u en vrede. Zo komt die vredegroet die wij ook aan het begin van de dienst altijd krijgen. Niet waar? En nou ja, dan begint dat wat te rollen, hè? Een inleiding. Om zich bekend te maken en om iemand fatsoenlijk ook even gedag te zeggen. Want dat doen wij ook, hè? Als wij iemand ontmoeten, dan beginnen we niet zomaar tegen hem te praten over wat ons bezighoudt. Eerst zeggen we even netjes goeiedag. En dan komen we bij de kern van de zaak. Dat doet die brief aan de Hebreeën helemaal niet. Die valt met de deur in huis. Niks geen fratsen. Niks geen inleidingen. Meteen tot de kern van de zaak komen. Want zo belangrijk is blijkbaar de boodschap die hij te vertellen heeft. Hij heeft geen tijd voor omhalingen, voor omtrekkende bewegingen. Dat is allemaal overbodige ballast. Dat doen we even niet aan. En zo komt hij met die dringende boodschap blijkbaar naar die gemeente toe. Een gemeente waarvan we ook niet zeker weten hoe die eruit zag. Waarschijnlijk is het een gemeente in of in de buurt van Rome. En waarschijnlijk is het ook een gemeente die bestond uit Joden die tot het christendom waren bekeerd. Wat is opvallend hoeveel aanhalingen uit het Oude Testament erin staan. Alleen al in die schriftlezingen, het wemelt ervan. Vooral als het over de engelen gaat. Uit allerlei teksten van het Oude Testament worden er aanhalingen gedaan. En dat is door die hele brief heen. Dus het moeten lezers geweest zijn die heel erg bekend zijn geweest met dat Oude Testament. Vandaar dat we op die gedachte komen dat het een christen-joodse gemeente geweest zal zijn. En het was ook wel een gemeente, broeders en zussen, die in de knel zat, die in nood was. Die het soms misschien ook helemaal niet meer zagen zitten met het christendom. Dat kun je merken uit Hebreeën 11. In Hebreeën 11... Dat is dat hoofdstuk waar al die geloofsgetuigen uit het Oude Testament langskomen. Met alles wat ze te verduren hebben gehad. En de volharding die ze hebben gehad. Hè. Dus dat steekt hem met zijn hart onder de riem. Nou, zo'n soort gemeente dus. En die horen dus meteen in één klap, zonder inleidende beschikkingen, waar het om gaat. Waar gaat het om? Het gaat erom dat God op een heleboel manieren en een hele tijd lang, duizenden jaren immers, door de profeten heeft gesproken en dat hij nu in het laatst van de dagen door de Zoon heeft gesproken. Nou, daar zit een heel lang stuk aan, door de profeten. En er zit een heel kort stuk aan, in het laatst van de dagen door de Zoon. Nou, die profetengemeente, dat weten we wel, hè. Een heleboel plaatsen in het Oude Testament, profetieën, die worden in dat Oude Testament uitgesproken. En dat heeft altijd met de Heer Jezus te maken. Dat merk je niet altijd omdat de naam genoemd wordt, want ja, die blijft toch wat verscholen nog tot het Nieuwe Testament, hè? Jezus. Dat gaat toch heel vaak over heil, over redding. Dus over degene die redding geeft. En in Lucas 2 zeggen, ja, dat is de Heer Jezus, hè? De heiland is geboren, de zaligmaker, de redder is geboren. En het hele Oude Testament wemelt daarvan. Denk maar bijvoorbeeld aan Genesis 3, hè. In Genesis 3 zijn Adam en Eva in zonde gevallen. Nou, dan is de boel kapot. Dan zijn ze verloren, als het om hen zelf gaat. Maar dan zegt God, dan dat wil ik niet laten gebeuren. Dus ik zal ervoor zorgen dat de Satan, de maker van het kwaad, dat hij vernietigd zal worden. Ik zal hem de kop vermorzelen. De kerk zal beschadigd worden, hiel vermorzelen. Maar de Satan, het kost hem de kop. Die gaat eraan. En daar hoor je dus eigenlijk al de voetstappen van de Heer Jezus in, hè? Hij wordt niet genoemd, maar het gaat wel om hem, die duizenden jaren later zal komen. Mozes, profeet, eerste boek van de Bijbel. Nou, dan kun je bijvoorbeeld aan David denken, aan David in Psalm 16, die zegt, u hebt mijn leven niet aan de dood prijsgegeven, u geeft mij het leven. En dat is David heeft ook zelf meegemaakt een keer, maar in Handelingen 2 zegt Petrus van ja, die David, die zingt daar eigenlijk van zijn grote opvolger. Die grote koning uit dat huis van Juda. Het gaat om de Heer Jezus ten diepste. Hij is niet in de dood gebleven. Hij heeft het leven gezien. David als profeet. Koning profeet. Kun je aan Jesaja denken? Nou, als het om de geboorte van de Heer Jezus gaat, denk je natuurlijk aan Jesaja 7, hè? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Een paar hoofdstukken verderop, neem je niet kwalijk. De maagd zal zwanger worden, het meisje zal zwanger worden en een zoon baren. Die tekst bedoel ik. Denk je ook aan de Heer Jezus. En in Jesaja 53, daar gaat het over de Heer Jezus aan het kruis. De knecht die doorboord zal worden, die onze zonden op zich neemt. De Heer Jezus. Nou, laat ik dan nog het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament nemen. Malachi. Die spreekt over de bode die komt. De bode die de komst van de Messias aankondigt. En dan gaat het om Johannes de Doper. Die aan het begin van het Nieuwe Testament zal komen. En die ook inderdaad de weg voor de Heer Jezus zal banen. Dus inderdaad, zegt die schrijver, we gaan even helemaal de geschiedenis door, duizenden jaren. En in al die duizenden jaren heeft God telkens weer opnieuw, heel vaak, hè, op vele malen. En op een heleboel manieren, dan weer over de opstanding van Jezus, dan weer over de geboorte van Jezus, noem het maar op. Op een heleboel manieren tot ons gesproken en tot de vaderen gesproken. En zo ook tot ons gesproken, want ook wij mogen dat Oude Testament lezen. Op een heleboel manieren. En dan, gemeente, dan komt de spanning erin. En dan ga je echt rechtop zitten. Want als klap op de vuurpijl, mag je wel zeggen, als klap op de vuurpijl heeft God in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. Dan wordt het kerst. Dan gaan we naar Bethlehem. Dan gaan we naar dat kind dat geboren is en dat bekeken wordt. Maar waarin je ook de stem van God hoort die spreekt. waarvan hij vraagt of wij daar nou eens goed naar willen luisteren. Want ik zei, gemeente, dan komt de spanning erin. En dat heeft iets, een spanning op twee manieren. Allereerst omdat er staat de laatste dagen. Met andere woorden, nu zijn we bijna aan het einde van de tijd. Nu zijn we bijna aan het einde van deze wereld. We hebben het nogal vandaag de dag over de laatste dagen, hè? En over de manier waarop je die laatste dagen kan herkennen. En dan, ja, dan denken we aan het coronavirus en dan wordt er over overheden gesproken. En soms heel onvriendelijk over overheden gesproken. Over de crisis die gaande is. En nou kan het niet lang meer duren, zeggen we dan. Nou ja, de Heer Jezus zegt zelf wanneer dat hij niet weet wanneer hij terugkomt. Dus hoe zouden wij het wezen, denk ik dan. Maar wat zijn nou de laatste dagen? In de Bijbel betekent dat, dat daarmee Gods daden, Gods belangrijkste daden, tot een einde zijn gekomen. God heeft zijn zoon gegeven. En dat is het ultieme wat hij voor u en jou en mij kan doen. Zijn zoon geven. Meteen als babytje, dan opgroeiend, lijdend, stervend, opgestaan. Het ultieme wat hij kan doen. En vanaf dat moment gaat het naar het einde toe. Vanaf dat moment leven wij in de laatste dagen. Denk maar aan de komst van de Heilige Geest, hè? Daar in Jeruzalem. Dan haalt Petrus de brief van Joël aan. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten. God heeft verder niets fundamenteels meer te zeggen. Alleen nog één ding, en dat is het allerlaatste, dat is de wederkomst van zijn zoon. Vandaar dat er dus die spanning in zit van, ja, nou moet het dus echt gebeuren, hè? Nou komt het er echt op aan dat je gaat luisteren, nou komt het erop aan dat je je gaat bekeren, daar komt het altijd op aan, maar nou helemaal. Want we gaan naar het einde toe. Geen tijd meer te verliezen, om zo te zeggen. Die spanning, gemeente. En dat maakt dat dat kerstfeest, dat Christusfeest, dat dat er toch minder, ja, onschuldig uitziet dan wij het wel eens maken, hè? Want met al die mooie lichtjes, ik vind ze ook mooi hoor, ik vind ze ook mooi. Maar al die versieringen en zo, het is allemaal zo lief, hè? Het is allemaal zo lief. Het is zo ongevaarlijk. Ja, behalve je wanneer je in de kerk waar ik vanochtend was, echt de kaarsen hebt branden. Ja, dan moet je natuurlijk wel uitkijken dat er geen brand ontstaat. Dat is even risico voor. Verder, ongevaarlijk. Maar kerst zegt in diepste, mensen, nou komt het erop aan. Kijk uit, het oordeel komt eraan. Zo'n lief babytje, maar wel de zoon van God, hè, die zoon van mensen is geworden. Dus die spanning, ik hoop, gemeente, dat u dat vanmiddag ook overneemt, hè, en dat je voor jezelf ook inderdaad vaststelt van ja, ik ben zo'n mens die verloren is en ik heb redding nodig. En nou is die redding gegeven met kerst. En dat kan dus ook niet op een andere manier. Op deze manier kan ik gered worden. En mag ik gered worden. Grijp je kans. Dat is de ene spanning. En er zit ook nog wel een andere spanning in, gemeente, als God dat zo zegt. Hè? Dat hij in de laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. De spanning van dat God zegt van ja. Als je het nou niet gelooft, dan weet ik ook niet meer wat ik moet doen. Want ja, laten we wel wezen, gemeente, daar in dat Oude Testament, daar ging het wat dat betreft nog alles mis, hè. Die profeten spraken wat. Altijd weer woorden van God en op een heleboel manieren, altijd maar weer door. En wat deden de mensen er nou mee, hè? Er was een hoop ongeloof bij het volk van God. Ja, daar en toen, of het nou vandaag zoveel anders is, of het bij ons zoveel anders is, is wel de vraag, hè? God zegt bij wijze van spreken, ik heb nou het uiterste gedaan wat ik kan doen. Ik ben tot het uiterste gegaan, want wie geeft nou zijn zoon uit handen? Wie geeft zijn zoon nou weg? Dat doe je toch niet als normaal mens? En dat doet God. Hij geeft zijn zoon weg. En hij spreekt door zijn zoon. En er is natuurlijk iets van, als je het nou niet aanvaardt, dan kan ik het ook niet meer helpen. Laat ik het zomaar even formuleren, dan komt het misschien het beste over. God heeft nou echt alles uitgesproken wat er uit te spreken is. Het komt aan op de zoon en op de omarming van de zoon. Nou, en dan wordt het in die volgende versen allemaal uitgelegd. Vers 2, dat hij de erfgenaam is van alles en door wie hij de wereld heeft gemaakt. Ja, we zeggen altijd, de wereld is door God gemaakt, hè? Dat is ook zo. Maar dan is God wel twee, hè? In Genesis 1 staat, laat ons mensen maken naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. Dat is meervoud. En als Johannes gaat spreken in zijn evangelie, dan zegt hij, in het begin was het woord. En later zegt hij dan dat dat woord Jezus is. En dat woord was bij God, woord was God. En door dat woord is de wereld tot stand gekomen. Dus inderdaad, door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. En dan komt hij op deze wereld, dan wordt God mens, dan wordt de zoon van God, wordt Jezus, om zo te zeggen. En dan gaat het in vers 3 om de reiniging van onze zonden. Dat is zijn doel, hè? Om onze zonden te reinigen, om ons daar vrij van te maken, om ons schoon te maken. Dat is die komen doen. En in vers 14 staat dan dat hij is uitgezonden, dat de engelen zijn uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. De zaligheid. Hij is de zaligmaker. Dus God spreekt door de zoon om te zeggen, die was er van begin af aan bij. Altijd bij mij geweest, ook bij de schepping van deze aarde, bij de schepping van de mens. En hij is er ten dienste van de mens gekomen. Hij is uit de hemel gestapt. Hij is onooglijk mens geworden in die kribbe, in dat wiegje daar in die stal. En hij is er gekomen om ons redding te geven. Om ons zalig te maken, om onze zonden te reinigen. Zie daar. Dat is zijn programma. En nog een keer gemeente. God zegt, als je dat nou niet aanvaardt, dan weet ik het ook niet meer. Dit is echt het uiterste wat ik kan doen en nu zijn de laatste dagen aangebroken. En de engelen, die lopen daaromheen, op een heleboel manieren in dat Hebreeën 1. En de engelen worden uitgezonden om te kijken wat wij daarmee doen. Dat hebben we al eens eerder een keer hier behandeld, hè? Uit 1 Petrus, 2 Petrus 1. Ja, om te zien dat 1 Petrus 1, wat doen ze ermee, die mensen? Gaan ze nou naar de Heere God toe of laten ze het lopen? Vandaag, gemeente, wordt het dus op de spits gedreven. We kunnen niet dit kerstfeest verlaten zonder ons omgekeerd te hebben. En dan, als je dat doet, dan gaat er een wereld voor je open. Wordt je schuld vergeven, je wordt een nieuwe mens. En je wordt ook net als Jezus erfgenaam. De zaligheid zul je beërven. Het eeuwige leven zul je beërven. God wil in Jezus, die de erfgenaam is. Want ja, dat is Gods echte zoon, hè? Dus hij is de erfgenaam. Maar God en Jezus, ze willen die erfenis, dat eeuwige leven, willen ze met ons delen. Zoveel houdt God van ons. De erfenis delen. Ook het eeuwige leven krijgen. Net als Jezus. Ook in dat nieuwe koninkrijk komen. Net als Jezus. Zo heeft God gesproken. Er is veel te kijken met kerst. Maar in dat kijken gaat het ten diepste om luisteren naar deze ultieme boodschap. Laten we het zo doen en zo zalig worden. Amen. Laten we samen danken. Heere God, toen Maria die boodschap van Gabriël ontving, was het nog in het midden van de tijd. Maar toen eenmaal haar tijd volbracht was dat ze haar zoon baarde, kwamen we in het laatste van de tijd. En zo komt u, o God, uw volk bezoeken in het midden van de dood. Dat verhelen wij in onze gebeden niet, dat wij in het midden van de dood liggen. Maar tegelijkertijd dat die dood niet voor altijd hoeft te zijn. Dat die geestelijke dood tijdelijk mag zijn. U wilt ons opwekken uit dat doodse leven het eeuwige leven tegemoet. Daartoe hebt u in het laatst van de dagen tot ons gesproken door uw Zoon. Wij danken u daarvoor, voor dat ongelooflijke wat met kerst wordt ontvouwd en wat je eigenlijk in zo'n klein kindje niet ontdekt. Maar zo spreekt u zelf en daarom is het ook zo. Leer ons zo het kerstfeest te vieren, niet alleen deze twee dagen, maar ook daarna nog, als die klanken nagalmen en als we er nog eens op doordenken. Laat het onze harten beroeren, zodat we u zoeken en u vinden. En laat zo dat kerstfeest ieder van ons tot zegen zijn. Wij danken u voor deze diensten op deze zaterdag en zondag. Het nieuwe week is begonnen, waarin er ook weer een heleboel bijzondere dingen zijn, zo naar het einde van het burgerlijk jaar toe. Geef ons stevigheid in ons leven. Uw stevigheid, dan kunnen we daartegen. En hoor ons in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu ons geloof belijden en dan zingen wij daarna, dat kan ook eigenlijk niet missen, gezang 150. In de beginnen was het woord, op aarde is zijn stem gehoord. En dan gaat dat zo al rijgend als een ketting van de laatste regel naar de eerste regel per couplet. En dan komt dat in het vijfde couplet weer terug. Hij roept totdat hij wordt gehoord. In den beginnen was het woord. Laten we ons geloof belijden. Ieder van u en jou spreken aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de dag, derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede, ontvang daartoe Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.